Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Johannes 4, daarvan de versen 9 en 10, en ook vers 14 doet een beetje mee. 9 en 10 en ook vers 14, omdat in deze drie versen staat waarom God zijn zoon gezonden heeft. Alle drie de versen spreken ervan. Drie keer staat dat in dit hoofdstuk. Vers 9, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. En vers 14, en we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Gemeente, liefde. Je zou dit gedeelte wel het hooglied der liefde van Johannes kunnen noemen. Er is een hooglied der liefde van Paulus, 1 Korinthe 13, naast het oud-testamentische hooglied, dat kent u allemaal. Dit is het hooglied der liefde van Johannes. Liefde is een veelbesproken thema, nietwaar? Hoeveel boeken zijn er niet geschreven waarin dat thema de hoofdzaak is? Liefde. Hoeveel versjes, waarin over de liefde wordt gezongen. Ik ken ze niet allemaal. En ik hoop dat u ze ook niet allemaal kent. Maar het is wel, zoals ik zei, een veel besproken thema. De meeste keren gaat het dan om wat de Grieken noemen eros, de zinnelijke liefde. Daar komt een woord als erotiek vandaan en erotisch vandaan. Hè? Dat zijn Nederlandse woorden die aan het Grieks zijn ontleend. En die hebben met dat woord eros, het woord voor zinnelijke liefde, hebben ze daarmee te maken. Een woord trouwens dat in het hele Nieuwe Testament niet voorkomt. Het woord eros komt u in het hele Nieuwe Testament niet tegen. Niet dat er iets tegen die zinnelijke liefde is, als die maar ingekaderd is in het huwelijk tussen één man en één vrouw. Hè? Dat zijn de kaders die God in zijn woord ons heeft gewezen. Dan is er tegen die zinnelijke liefde, die eros, niets in te brengen. En dat er mensen zijn geweest die zo geleefd hebben, dat kunt u zo zien in de geboortegeschiedenis van onze Heer Jezus Christus. Jozef en Maria. Ze waren niet te samen gekomen. Ze waren niet te samen gekomen. Dat wisten ze allebei. Maria zegt dat tegen de engel. Ik beken geen man. Ze waren wel ondertrouwd, maar ze waren niet te samen gekomen nog. En Jozef die wist nergens van toen Maria zwanger terugkwam van het gebergte van Judea. Hij wist werkelijk nergens van. Het was in ieder geval niet een kind van hem. Dat was duidelijk en zeker. En er staat ook in Matthäus 1 dat Jozef haar niet bekend heeft, Maria niet bekend heeft, dat we zeggen geen omgang met haar heeft gehad, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Daarna dus wel. En daar is ook helemaal niets op tegen. Er zijn uit het huwelijk van Jozef en Maria meerdere kinderen nog geboren. Zonen en dochters, dat getuigen de evangeliën zonneklaar. Daar is dus niets op tegen. Hè? In het kader van de liefde. Ja, de liefde tussen man en vrouw. Ja, dan is dat zeker een goede gave Gods. In de Bijbel wordt dus ook over de liefde gesproken. En in het Nieuwe Testament hebben we daar twee woorden voor. Philia. Philia is liefde. Dat kom je bijvoorbeeld tegen in een woord dat wij ook wel kennen. Een bibliofiel, dat is iemand die erg van veel boeken houdt. En een filantropische instelling, dat is een menslievende instelling. Een instelling van menslievendheid of weldadigheid tegen de mens. Een filantropische instelling, dat viel, dat is liefde. En het andere woord, dat is, dat kent u misschien wel, dat hebt u misschien wel eens vaker gehoord, ook vanaf de preekstoel of ergens gelezen, dat is het bekende woord agape. Agape, dat is het meest gebruikte woord voor liefde dat we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Op tal van plaatsen. Paulus gebruikt het in 1 Korinthe 13 talloze keren. En Johannes in zijn brief, ook in deze brief, ook in het evangelial, gebruikt het ook een groot aantal malen. Johannes wordt ook wel de apostel der liefde genoemd. Niet dat hij alleen maar zo liefelijk was, want hij werd ook door Jezus genoemd, samen met Jacobus, Boanerges, zonen des donders. Dus ze konden het ook anders, hè, als het moest. Dan konden ze het ook anders, dan konden ze ook op hun strepen staan en de vuist opheffen, zonen des donders. Maar het is absoluut waar dat Johannes veel over de liefde gesproken heeft. De liefde tussen de vader en de zoon, agape. De liefde van God tot de zondaar, agape. Maar ook de liefde van de zondaar, de wederliefde tot God, agape. En de liefde, laat ons elkander lief hebben, de liefde onder elkander. Allemaal aangeduid met dat woord agape, liefde die niet zelfzuchtig is, maar die de ander zoekt. Dat is agape. Liefde die zichzelf wegschenkt. En zo spreekt de apostel zijn lezers, die hem na aan het hart liggen, spreekt u ook gedurig toe met geliefden, agapetoi. Geliefden, zit ook dat woord agape in. Geliefden. Of hij noemt ze ook nog wel eens een keertje heel teer, kinderkens. Van wie zou hij dat dan toch hebben, hè? Die benamingen, geliefden en kinderkens. Ja, dat zijn benamingen die de Heer Jezus ook tegenover zijn discipelen heeft gebruikt. En ja, hij heeft altijd dicht bij zijn meester geweest. Die moet u wel van de zaligmaker zelf hebben overgenomen. Kinderkens, kleine kinderkens. Zo noemt hij zijn lezers. Hij heeft ze hartelijk lief. En zo begint ook vers 7. Hè? O, trouwens, het hoofdstuk, vers 1. Ook al geliefden. En dan vers 7 nog een keer geliefden, 11 geliefden, kijkt u maar, hè, zo zien we in dit gedeelte dat die uitdrukking geliefden meerdere keer voorkomen. Agape. Johannes heeft dus ook hen lief. De leraar heeft zijn gemeenteleden lief, als het goed is. Anders kun je geen goede leraar zijn, als je de mensen niet lief hebt. En omgekeerd, laat ons elkander lief hebben, zegt hij. Dus omgekeerd natuurlijk ook. Hè. De gemeenteleden moeten hun leraars lief hebben. Ja, dat is ook een punt. Ja, zeker. Dat zegt de schrift ook. Laat ons elkander lief hebben. De liefde kan niet altijd van één kant komen natuurlijk. Dat is waar. En natuurlijk ook onder elkaar als gemeenteleden. Laat ons elkander lief hebben. Eigenlijk moest daar geen aansporing voor nodig zijn. Dat moest eigenlijk zo vanzelf spreken. Dat we daar niet toe opgewekt zouden hoeven te worden. Hè? En toch staan er tal van teksten in de Bijbel. Ook bij Paulus. Hè? Dat hij bidt dat die liefde ook nog wat meer overvloedig zal worden. En hij klaagt erover tegenover de Korintiërs. Dat hij, terwijl hij hen steeds meer geliefd. He, steeds meer lief heeft, dat hij steeds minder bemind wordt van hun kant. Daar klaagt Paulus over bij de Korintiërs. Dus dat kan ook nog zo zijn, he, dat je zelf in liefde toeneemt, maar dat de wederliefde van de andere kant, dat die juist minder is geworden. Ja, dan zijn er aansporingen nodig, he, tot ongeveinsde, zonder hypocrisie, zonder schijnheiligheid, zonder mooi praterij, ongeveinsde broederlijke liefde. Dit gebod geef ik u, zei Jezus tegen zijn discipelen, dat gij elkander lief hebt. Hoe liefelijk is het dat broeders ook te samenwonen. Ook te samenwonen. Staat er in Psalm 133. We zongen hem net. Hè? Dat broeders ook te samenwonen. Heb je wel eens gedacht aan het woordje ook? Maar staat er dat woordje ook er toch bij? Inekatof umanaim shevet agim gam yachet. Gam ook. Nou, omdat het ook nog wel eens een keer zo kan zijn. Hè? Het is vaak helaas niet zo onder broeders dat ze echt samen wonen. Hè? Dat er die ongeveinsde broederlijke liefde is. Maar zo kan het nog zo zijn, ook nog wel eens zo zijn. En ja, dat is goed en dat is liefelijk. Hè? Tof en naïm. Hè? Dat is goed en liefelijk als broeders ook te samen wonen. Natuurlijk, gemeente, de liefde tot God gaat bovenaan. Dat is het eerste en het grote gebod. Maar of we God werkelijk lief hebben? Ja, je kunt allemaal wel zeggen dat je God lief hebt. God die je niet gezien hebt. Dan kun je allemaal wel zeggen dat je hem lief hebt. Maar bewijs dat dan ook eens. Hoe moet je dat dan bewijzen? Nou, het bewijs daarvan wordt geleverd in de broederlijke liefde. En daarin komt het openbaar als je God lief hebt. Als je God die je niet gezien hebt, als je zegt dat je die lief hebt, dan zul je ook je broeder moeten lief hebben. Daarin wordt de proef op de som genomen, nietwaar? Niemand heeft ooit God gezien, staat er in vers 11. Zo wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En niemand heeft ooit God gezien, dat wil zeggen, je kunt wel gauw zeggen dat je God lief hebt, maar het moet in de zichtbare liefde, in de merkbare liefde hier en nu, onder elkander, in de broederlijke liefde, moet het blijken, niet waar, of dat waar is, ja of nee. Daarin wordt de proef op de som genomen. Daarom zegt ook Paulus dat de liefde de hoofdsom is, de samenvatting, het belangrijkste van de wet. Nou, zo begint hij dan ook in dit gedeelte. Hè? Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Die komt van boven vandaan. Haat en nijd en zo komt allemaal van beneden. Het komt allemaal uit het verdorven vlees van ons mensen vandaan. Ja, is dat zo? Kun je die tweedeling maken? Jazeker, zo kun je die tweedeling maken. Al het slechte en beroerde komt van beneden. Het komt allemaal van onder, hè? Bij ons vandaan. Het vlees, het zondige vlees. En de liefde, die komt enkel bij God vandaan. Het goede komt, al het goede komt van boven. Ja, werkelijk, al het goede komt van boven. Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is van boven. Die komt. En staat er, een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren, kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Met andere woorden, gemeente. Of je wederom geboren bent, dat moet ook uit de liefde blijken. Alleen maar uit de liefde, nee, dat zeg ik niet. Maar het is wel een heel voornaam punt. Een heel voornaam punt. Of je ook elkander lief hebt. Dat zal, ja, daar zal het uit moeten blijken. Of je wederom geboren bent. En je kunt wel zeggen, ik ben wederom geboren. En dan een heel mooi geestelijk verhaal vertellen. Van dit heb ik meegemaakt. En dat heb ik ondervonden. En dat heb ik gevoeld. Hè, en dus ben ik wederom geboren. Maar de proef op de som geldt ook dan. Dat zal moeten blijken uit die ongeveinsde broederlijke liefde, want je kunt wel mooie praatjes ophangen. Van zus en zo ben ik bekeerd en wederom geboren geworden en dat en dat en dat heb ik allemaal meegemaakt en ondervonden en ik gooi dat niet allemaal weg hoor. Dat niet. Ja, de mooie praatjes die gooi ik weg. Als het alleen maar mooie praatjes zijn, dan geef ik er niet veel voor. Maar op zichzelf, als iemand daar wat van vertellen kan hoe dat of gegaan is, dan gooi ik dat natuurlijk niet weg, dat snapt u wel. Maar het zal wel moeten blijken uit die ongeveinsde broederlijke liefde. En het zal wel moeten blijken daaraan dat je de geboden van God bewaart. Want daaruit kennen wij dat we uit God zijn. Dat heeft hij al in hoofdstuk 2 geschreven. En dat we zijn woord bewaren. Daarin wordt de liefde van God, is de liefde van God in ons volmaakt geworden. Hè? Daaruit zal het dus moeten blijken dat we inderdaad een geboorte kennen uit God. Dat komt in de feiten van het levensgedrag openbaar. Een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren. Die niet zelfzuchtig lief heeft, maar die lief heeft, hè, met een dienende, hartelijke liefde. De liefde is van boven. De liefde komt bij God vandaan. En dan weet ik wel, dan is er ook wel veel wat voor liefde doorgaat. Natuurlijke liefde. Ja, die is op zichzelf wel goed. De natuurlijke liefde volgt liefde tussen ouders en kinderen en broers en zusters en zo. Dat is de natuurlijke liefde. Die is ook wel goed. Maar tegenwoordig wordt hij ook al minder, hè? We leven in het laatste jaar. Kun je zien. Dan zullen de mensen zijn zonder natuurlijke liefde. Hè? Die liefde die gewoon bij het mens zijn behoort. Zeg maar, de algemene genade Gods is dat. Hè? Daar hoef je geen christen voor te zijn om die natuurlijke liefde te hebben. Te beoefenen. Die liefde wordt hier niet bedoeld, die algemene liefde. Die wordt hier niet bedoeld. En ik zei al, die wordt helaas ook minder. Ook dat nog. Ook dat nog. De liefde van velen zal verkillen, zegt de schrift. Zonder natuurlijke liefde zullen de mensen zijn. Maar het gaat hier om de liefde die God in je hart gewerkt heeft, die een gave is van de Heilige Geest, van de genade van Christus. Daar gaat het hier over. En als die liefde in u is, dan ben je uit God geboren. Ja, hieraan zullen we kennen dat we uit God geboren zijn. Dat we liefde hebben jegens elkander. Dat wordt de proef op de som. Hè? Dus het is niet alleen zo dat anderen het dan aan kunnen zien dat je uit God geboren bent. Dat het een kenmerk is van verkiezing en van wedergeboorte. Die naaste liefde, die broederlijke liefde. Maar je kunt het ook zelf bij jezelf herkennen. Als een kenmerk van de verkiezing van God. Dat de wedergeboorte, dat dat niet iets is wat je jezelf maar wijs hebt gemaakt. Maar dat dat waarheid is en dat dat werkelijk zo is. Dat zal blijken uit de ongeveinsde broederlijke liefde. Petrus spreekt in zijn eerste brief ook over wedergeboren tot ongeveinsde broederlijke liefde. Dus dat is de uitkomst ervan, van de wedergeboorte. Daar zal het uit moeten blijken of je dat bent, ja of nee. Wat wordt dat toch vaak vergeten? Dan wordt er bij de wedergeboorte een geestelijk verhaal van gemaakt. En ik zeg nogmaals, dat wijf ik ook niet helemaal weg. Want er gebeurt ook wat met een mens als die wederom geboren wordt. Dat is zeker waar. Dat is een geweldige verandering. Maar het blijkt uit de vrezen Gods. En het onderhouden van Gods geboden. En dat je dat met lust en met liefde doet. En die ongeveinsde liefde tot God en tot de naaste. Die is er het bewijs van. Vooral die laatste. Want de liefde tot God die je niet gezien hebt, die kun je niet bewijzen. Die kun je niet bewijzen. Dat kun je wel zeggen, maar die kun je niet bewijzen. Het komt in het gedrag ten opzichte van de naaste, van de broeder. Daarin komt het openbaar. Ja, die liefde is uit God. Want God is liefde. God is liefde. En dat moet je natuurlijk niet vereenzijdigen, alsof God alles maar goed vindt en zo. En alsof God ook niet rechtvaardig en zo zou zijn. Maar God is liefde. Ja, dat mag werkelijk wel worden gezegd. God is liefde. Daarom is de liefde uit God. En dat laatste, dat God liefde is. Nou, dat wordt nogal eens een keer tegengesproken in deze wereld. Ik kom regelmatig mensen tegen. Die zeggen, nou dominee, als dat liefde is, als God liefde is, waarom dan dit en waarom dan dat? Enzovoort, dan heeft God het altijd gedaan. Niet waar? God heeft het al licht gedaan. Ja, want God zou toch dit er kunnen voorkomen hebben en dat en zo en zo. Ja, nou, u kent die verhaaltjes ook wel. U zult ze ongetwijfeld ook wel eens horen. En misschien is er hier ook wel onder u die zelf ook wel eens zo denken, hè? Die zelf ook wel eens zo denken. Is dat nou liefde, hè? Is God nou liefde? Nou, gemeente, om te beginnen, al die rommel die er op deze wereld is, die is niet van God afkomstig, hoor. Die hebben wij gemaakt. Zullen we daar maar eens mee beginnen? Zullen we daar maar eens mee beginnen? En bent u dan liefde? Zijn wij dan liefde? Tegenover God en tegenover de naaste, zijn we dat? Liefde van onszelf? Zijn we dat? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Als wij zeggen dat God geen liefde is, dan verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet. Danig. Laten we maar bij onszelf beginnen. En dan zeg ik, dan mag ik mijn schepper vrij pleiten, om het met Job te zeggen. Hè? Ik mag mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Zo staat het in het boek Job. Ik zal mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Hij ziet niet zwart. Hij ziet niet zwart. Want als je wil weten dat God liefde is, kijkt u maar in onze tekst. Hierin is de liefde Gods. Jegens ons geopenbaard. Hè? Daarin is het aan het licht gekomen. Die liefde die was er al. Ja, die is er al van eeuwigheid af. Maar hij is jegens ons geopenbaard, bekend gemaakt. Hij is zichtbaar geworden. Daarin dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Ja, lieve mensen, hij had er maar één. Hij had er maar één. En die gaf hij. Wie zou dat doen? Moet je nog eens over liefde spreken. Wie zou dat doen van u? Als je er maar één had. En dan over hebben voor God, voor een ander. Zou je dat doen? Ik denk als je er 10 had, dat je nog niet eentje zou kunnen missen. Vast en zeker niet. Vast en zeker niet. Ik heb in mijn vorige gemeente een situatie gezien. Hè? Althans ervan gehoord, ze leefden niet allemaal meer op dat moment toen ik dat meemaakte. Maar een moeder die er 21 had voortgebracht. 21 kinderen gebaard. Dan zou die moeder eentje van hebben kunnen missen, denkt u. Ze heeft ervan moeten missen, al jong. Meerdere zelfs. Dat was vroeger zo natuurlijk. Hè. Dat jong, veel jong kinderen stierven. Soms bij de geboorte, maar ze heeft er 21 was. Zou ik niet eentje willen afstaan. Waarvoor dan ook niet. Dat zou je niet. Dat zou je niet willen. Als vader en als moeder. God had er maar één. Maar één. En die heeft hij prijs gegeven. Overgegeven. Gezonden in de wereld. Hij heeft de wereld lief gehad, zegt Johannes, hè, in het Johannes-evangelie, Johannes 3, vers 16. Hij heeft de wereld al zo lief gehad. Hier staat het net even iets anders. Hier staat dat hij hem in de wereld heeft gezonden. De wereld die in het boze ligt. Daar heeft hij zijn zoon in laten gaan. Hij heeft gezegd, ga. En hij ging. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij ging de wereld in. Deze wereld. Die in het boze ligt. Nou, dat heeft hij geweten. Dat heeft hij ook wel ondervonden. Van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op de aarde heeft hij dat wel ondervonden, wat dat is, wat wereld is. Enkel haat en vijandschap en nijd. En God heeft zijn zoon, die heeft hij overgegeven, zijn Isaac. Zijn enige, die hij lief had. Het kind van zijn schoot, die heeft hij overgegeven. Hij heeft hem gezonden in deze boze, goddeloze, vijandige wereld om hier te zijn en om al die narigheid van deze wereld te dragen. Vooral ook datgene wat de mensen hem zouden aandoen. Want vooral die mensen maken de wereld tot een wereld. Wat heeft hij niet geleden aan spot en haat en nijd, bijvoorbeeld van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij heeft nog het meeste van de kerkmensen geleden, beste mensen, laten we maar eerlijk zeggen zoals het is. Hij heeft het meeste nog geleden van het kerkvolk hier in deze wereld. Toen hij was in het hol van de leeuw. En waarom heeft hij dat gedaan, dat gezonden? Waartoe? Opdat wij, spreekt Johannes dus namens alle gelovigen. Wij, hij spreekt hier veel in de wij-vorm. Hij schaart zichzelf eronder, sluit zichzelf erbij in. Maar hij heeft niet alleen maar over zichzelf, hij heeft over al degenen die van Christus zijn en in hem geloven. Opdat wij zouden leven door hem. Dat staat er. Opdat wij zouden leven door hem. Voelt u hem? Wij waren dood. Morsdood. Dood in de zonden en in de misdaden. Leven we dan niet? Nee, we leven niet. Zolang als je Christus niet kent, leef je niet. Dan ben je dood in de zonden en in de misdaden. En om ons uit die dood te halen, opdat wij zouden leven door hem, echt zouden leven. Hierin is het leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijke gebed. Dat is het leven. Hij is gekomen om doden leven te maken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Geestelijk leven. Dan sta je op uit het zondegraf. En om dat mogelijk te maken, dat dode zondaren levend worden gemaakt, door de stem van het heilige evangelie en door de krachtige werking van de geest, daartoe heeft hij zijn zoon gezonden in deze wereld. Hij heeft hier het leven verworven. Om dat uit te gaan delen. Daarvoor kwam hij in de kring. En daarvoor hing hij aan het kruis, is hij zelf gestorven om het leven te verwerven voor al degenen die de zijne zijn. Dat echte, ware leven. En in ieder die tot geloof komt, dat staat hier ook in deze brief, die is overgegaan van de dood in het leven. Ja, dat staat er hoor. In het hoofdstuk hiervoor. Dan ben je overgegaan uit de dood in het leven. En dat kon alleen maar door zijn komst. Dat moest hij komen bewerken op deze wereld. Daarvoor heeft de Vader hem gezonden om dat te doen. En zo is hij ook zaligmaker der wereld, zoals in vers 14 nog staat, die tekst die we er ook nog eventjes bijgevoegd hebben, omdat het er namelijk drie keer staat, hè. Hij heeft gezonden, hij heeft zijn zoon gezonden, de vader zijn zoon. Daar staat tot een zaligmaker der wereld. En zaligmaker, dat is redder, behouder, verlosser, heiland der wereld. Ja, gemeente, het mag alom aan een ieder verkondigd worden. Er staat hier niet alleen maar voor de uitverkorenen. Ja, die zijn wel degenen die erin delen, absoluut. Dat zijn de uitverkorenen. Maar het evangelie moet zonder enig onderscheid aan alle mensen gepredikt worden. Want wie uitverkoren zijn, dat weten wij niet. Dat kan ik niet weten. Ik kan het evangelie niet anders dan aan alle mensen verkondigen die onder mijn gehoor komen. En ik mag zeggen dat hij zaligmaker wil zijn der wereld. Ieder die zichzelf als wereld leert kennen en die ziet dat die wereld is, volop wereld. En dat zegt wat dat wereld heeft. Hij heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Ik zei dan, dat is negatief, hè. Dat is die wereld die in het boze ligt. Staat in hoofdstuk 5. He, die ganse wereld ligt in het boze. Die boze wereld. Hij heeft de zondaar lief. Hij heeft de zondaar lief. Hij die zondaar zichzelf weet. Die mag daar hopen. Weet je, dat hij de zaligmaker is. Der wereld. En uiteindelijk zal Christus trouwens de ganse creatuur redden. Hè? Want hij is ook degene die door zijn kruisdood, door zijn komst in deze wereld het mogelijk gemaakt heeft, dat straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal komen. Er een nieuwe wereld zal zijn zonder die negatieve klank. Dat heeft hij ook allemaal mogelijk gemaakt door zijn zoendood. Hij is de redder van het heelal. Ja, dat mag je wel zeggen. Niet alleen van de uitverkorenen. Hij is de redder van de ganse schepping. En van het ganse heelal. God heeft zijn zoon gezonden. Tot een redder. Een behouder der wereld. Dat evangelie mag toch zo royaal worden verkondigd. Niet dat u zou denken van ja, nou ja, goed, dan zal ik ook wel gered zijn. Je moet ervoor tot Christus gaan. Zo krijg je er deel aan. We moeten in hem zijn. Moeten wel tot hem komen om daarin te delen. En in ieder die tot hem komt om erin te delen. Ja, dat zijn de uitverkorenen God. Want degene die God de Vader mij gegeven heeft, die zullen tot mij komen. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Die zullen tot mij komen. Daaruit blijkt het dat de Vader zich gegeven heeft aan de Zoon. En dat ze dus de uitverkorenen zijn. En het is waar, gemeente, die uiteindelijk zullen erin delen. Maar het staat er zo ruim hier. Hij is de zaligmaker der wereld. U zondaar kunt er ook nog bij. En jij zondaar ook. Jij kunt er ook nog bij. Je kunt er. En dan, gemeente, ja, dan in vers 10. Ja, dan staat er dat eerlijke. Wat ook iedereen die God lief heeft gekregen, volmondig zal beamen. Daar ben ik zeker van. Dat ieder die de Heer kent, zoals we zeggen, ja, zo is het. Zo is het krek. En niet anders. Wat staat er dan? Hierin is de liefde. Vers 10. Hierin is de liefde. Daar bestaat de liefde uit. Niet dat wij God hebben. Ja, gemeente, dat is een raar woord, hoor. Ga het maar eens bij uzelf na. Of er op de bodem van uw hart ook maar een greintje liefde tot God ligt. Van natuur, van uzelf uit. Is dat zo? Ligt daar een greintje liefde tot God? Heb u van uzelf uit God ooit gemist? Heb u ooit naar hem gehunkerd en verlangd? Heb je ooit naar God gevraagd? Heb je liefde uit in hun gedaan? Heb je ooit op hem gestaard met een blik van liefde en verliefdheid, zou ik bijna zeggen? Nou, ik denk het niet. Ik weet het zeker van niet. Vanuit uzelf niet. Vanuit uzelf niet. Wij zijn hatelijk, schrijft Paulus, hatelijk. En ook nog wel kanderhatende, ja, dat ook nog. Maar nou hebben we het even over God. Hatelijk. Wij vergeten hem steeds. We leven veel buiten hem om, altijd, als we hem nog nooit hebben gezocht. Dan leef je altijd buiten God. Ja, je denkt misschien wel even en passant, hè, in het voorbijgaan, eventjes aan God. Ja, ja, hij is er ook nog, maar hij speelt geen rol van enige betekenis in je leven. Als het erop aankomt. Ja, je doet er wel wat aan, maar daar blijft het dan ook bij. Je doet er wat aan. Hè, dat is het dan. Dat is je hele godsdienst. Als je nog een natuurlijk mens bent, niet uit God geboren, hè, dan is er geen liefde tot God in je ziel en in je hart. Dan kun je kijken, daar maar niet vreemd van op, hoor. Want zo is een natuurlijk mens. Het is erg zat. Het is erg zat. Maar je bent de enige niet. Hè, want het is bij alle mensen van nature zo. Hè, dat wij God niet hebben lief gehad. Daarin is de liefde in elk geval niet gelegen, zegt een apostel. Niet dat wij God hebben lief gehad. Van ons heeft hij, van het natuurlijke hart heeft hij nooit een seintje van enige liefde tot hem vernomen. Gemeente, dat is hard. Maar u ziet het hier, hè, dat de apostel der liefde ook een Boanerges is. Hè? Ook een zoon des donders kan die zijn. Hij spreekt er harde taal. Hè? Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar spreek het maar eens tegen. Zeg maar dat dan eens. Ik zeg u, allen die God kennen, die zullen dat in elk geval beamen. Een ander kan zichzelf nog wel eens even wat wijs maken. Maar ieder die zichzelf heeft leren kennen en die Christus heeft leren kennen, die weet dat dat zo was. En dat het van nature zo bij een mens is. En zelfs als je hem hebt leren kennen, vergeet je hem nog zo vaak. En als je dan aan het dwalen bent gegaan en aan het struikelen, ben jij dan degene die als eerste weer aan God dacht? En tot een terugkeer was jij dat? Vergeet het maar hoor. Vergeet het heus maar, dat was niet zo. Zelfs na ontvangen genade was dat niet zo, dat jij dan de eerste was. De eerste was in het terugkeren tot God. Als je dan aan het dwalen ging, dan ben je door hem opgezocht. Ja, dat weet ik heel zeker. Dat is dan zo. Dan ben je door God opgezocht. Dan is het ook dan nog niet dat wij God hebben lief gehad. Dus niet alleen aan het begin niet. Als God in je begint te werken, dat het dan zo is dat je aan God niet hebt gedacht en hem nooit een grammetje liefde hebt toegevoegd. Dat is ook zo. Maar ook nadien. Nadien, als een mens dan weer zijn eigen weg gaat en het geestelijk leven verdampt, zakt af. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ja, dan moet God zijn knecht weer zoeken. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Jazeker, dan moet God weer gaan zoeken, want wij uit onszelf, wij zijn zo traag dan, zo traag om in beweging te komen, niet van onze plek te branden. Dan moet God toch weer het initiatief nemen. Niet dat wij God hebben lief gehad. In vers 19 staat, wij hebben lief, hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij was de eerste, hij blijft de eerste, dat zeg ik u. Zo is het en niet anders. Hij was de eerste en hij blijft de eerste in zijn opzoekende zondaarsliefde. Hij is altijd degene die het verlangen in het hart gaat werken. Door zijn woord en door zijn geest. En die een gemis doet voelen. Dat is al een uiting van liefde. Als je God gaat missen. Als je God gaat missen. Dat is een uiting van liefde. Ja, dat is echt waar hoor. Zijn de eerste uitingen van liefde in je ziel. Hè? Als je verdriet krijgt dat je God zoveel hebt aangedaan. Hè? Want dan heb je hem lief. Dan gun je hem dat niet meer. Dat jij zoveel tegen hem gezorgd hebt. Dat gun je hem dan. Dat zijn de eerste uitingen van de liefde. En die uitingen die worden door God gewerkt. Die komen niet uit jouzelf voort. Echt niet. Echt niet. Maak jezelf nou niet iets wijs. Die komen niet uit jouzelf voort. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Niet dat wij God lief gehad hebben. Nimmer meer. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Zijn zoon gezonden. Dat de tweede keer. En in vers 14 dus nog een keer. Hè. Zijn zoon gezonden. Drie keer in één hoofdstuk. Driemaal een scheepsrecht. En zijn zoon gezonden heeft. Tot een verzoening. Van onze zonde. Paulus zegt dat God zijn zoon voor ons gegeven heeft toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog goddelozen waren. Toen wij nog zondaars waren. Ja, daar blijven we zondaars. Maar hij bedoelt daar zondaars in de zin van verstokte zondaars. Hè, die volop in de zonde leefden. Zonder dat we een aanstalte maken om ons tot God te keren. En toen al heeft God zijn zoon gegeven. Hoe zal het bestaan hè, dat iemand zijn leven voor een vriend geeft? Nou, dat gebeurt maar zelden. Misschien in de oorlogstijd is het een keer gebeurd hè, dat iemand tegen een Duitser zei van neem mij maar voor een ander. Hè. Als die Duitser dat dan niet meer willigde, dan had je iemand gered. En dan ging je er zelf voor. Dat kan in een bepaald geval ooit wel eens een keer gebeuren, staat er in Romeinen 5. Iemand zou kunnen bestaan voor een rechtvaardige te sterven. In een uiterste geval kan dat wel eens zijn. Maar anders niet. Anders niet. God bevestigt zijn liefde tegenover ons. Dat Christus zijn zoon voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Ik zeg nou nog eens een keer. Dat God geen liefde is. Durf dat dan nog eens een keer te zeggen. Als je zulke teksten leest. En als je weet dat dat waarheid geworden is. Durf het dan nog eens een keer te zeggen. Dat God vreed is. Dat God een liefdeloze God is. En dat God al, God is die alles maar laat gebeuren. Enzovoort. Allemaal zijn schuld. Zou je niet stil worden? En als je nou eens aan jezelf kijkt. Zou je dan ook eens niet stil worden? Dat jij God nooit hebt lief gehad. Jij hem nooit hebt lief gehad. Nooit een keer. Dan is er wel reden om de hand op de mond te leggen. En geen praatjes meer te verkopen over de Heer. Buig je dan maar in het stof. En zeg, Heere, zo is het. Ik ben uw vijand. Ik ben van nature uw haker. Ik ben degene die u zo liefst mogelijk wil vergeten. En die zonder u de weg door het leven wil gaan. Ik heb u niet lief van nature. Ik heb u niet lief. De liefde ligt niet uitgestort in mijn hart. Die heb ik er zelf tenminste niet ingebracht. Zeker niet. Gij hebt ons lief gehad. Zo zeggen de gelovigen het één voor één. Hij heeft ons lief gehad. En zijn zoon gezonden tot een verlossing, tot een verzoening van onze zonde. Ja, hier wordt doorgestoken van de kribbe naar het kruis. En die hangen ook nauw met elkaar samen. Kribbe en kruis. Een verzoening van onze zonde, ja. Gemeente, wij moeten van dood levend gemaakt worden, dat is zeker waar, dat hebben we gezien. En daarvoor is hij ook gekomen in deze wereld, omdat wij zouden leven door hem. We moeten ook wat God verzoend worden. Het een hoort ook bij het ander. Hè? Je kunt niet leven door hem en tegelijkertijd onverzoend met God leven, dat kan niet. Dat kan niet, dat hoort bij elkaar. Het zijn twee kanten natuurlijk van één zaak, maar ze horen dus heel dicht bij elkaar. Het is niet hetzelfde natuurlijk. Hè? Het leven door hem en het verzoend worden door hem. Dat verzoend worden, dat is iets heel specifieks. Hè? Je staat niet meer in een goede relatie met God. Je schuld staat open. Je schuld staat open. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan nu gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want daartoe heeft hij zijn zoon ook in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven door hem, opdat wij verzoend zouden worden, onze zonde verzoend, tot een verzoening van onze zonde. Die schuld die moet bedekt, die moet worden weggenomen, die moet worden kwijtgescholden. En daar is Christus voor in de wereld gekomen om dat mogelijk te maken. En nou klinkt die roep, hè, die klinkt die roep. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoening. Daar heb ik weer, hè? Die ruimte van het evangelie. Hij was de wereld met zichzelf verzoenende. Het mag aan alle creaturen worden verkondigd dat Gods wil was en dat hij dat in Christus deed, hè, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet aanrekende. En nu gaat dat woord ter verzoening uit. Laat u met God verzoenen, zegt Paulus. God biedt het u als het ware, door onze stem biedt God zelf u dat. Eigenlijk zou het u het moeten bidden aan God, hè? Zo zou het eigenlijk moeten, hè. Dat wij op onze knieën vielen en zeiden, o God, is er voor mij nog verzoening te vinden. Dat is niet verkeerd hoor, dat je dat doet, op je knieën valt en zo dat gebed opzendt naar boven. Is er voor mij nog verzoening met u mogelijk? Maar Paulus zegt, het is eigenlijk andersom. Dat wil je toch niet geloven dat dat zo is? En toch is het zo. Het is alsof God het ons bidt. Hij komt als het ware aan onze knieën liggen. En hij zegt, laat u toch door mij met God verzoenen. Door de mond van ons, zegt de apostel, heeft het woord der verzoening in ons gelegd, op onze lippen gelegd. Laat de Heere God die smeekbeden horen in de hele wereld en ook in de kerk van Urk. Laat u nou toch dan met mij verzoenen. Ga toch niet aan dit zoenoffer voorbij. Want als je dat doet. De schrift die zegt, dan blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde over. Met andere woorden, dan is het einde verhaal. Als we hem niet nodig hebben, Christus, tot verzoening van onze zonde. Als je met je zonde goed leven kunt, je kunt er goed mee leven, gaat allemaal wel om. Keet er geen snee, brood meer of minder om, gaat allemaal wel om met die zonde, kan gewoon mee verder gaan. Ja, dat niet goed ligt tussen God en mij, ja dat zal wel zo zijn, maar ach, God is toch niet, dat komt toch allemaal wel goed, hè. Het zal allemaal wel op zijn pootjes terechtkomen, de soep zal nooit zo heet worden gegeten, het wordt opgediend. En zeker niet zoals de dominee allemaal maar preken, en die preken allemaal maar dat je dan verloren gaat en zo, maar dat valt er allemaal mee. Ja. Hoort u de duivel die u dat wijs maakt? De Bijbel zegt, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, Hoe zul je dan ontkomen? Heb je daar eens over nagedacht hoe je dan ontkomen moet? Hoe zul je dan ontsnappen aan de toren van God, dat je onverzoend bent? Dan leef je onder de toren. En hoe zou je dan ontsnappen? Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem, zegt de Bijbel. De toren van God blijft op hem, heeft Jezus zelf gezegd in Johannes 3. Dat is de situatie. En daarom wetende de schrik des Heren, wetende van die toren, bewegen wij de mensen tot het geloof. Wij trachten ze ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is om tot de Christus te komen en tot hem te vluchten. Omdat daarin Gods ultieme aanbod ligt van genade. Gods ultieme aanbod van genade. Het uiterste heeft hij gedaan. Het uiterste, het aller uiterste. En als u dan het lef hebt om daaraan voorbij te leven. Als u zegt van ja, aan mij doe je maar niet aangebeld. Hè? Laat maar doorgaan. Ga maar door. Niks nodig. Hè, tegen iedere koopman van het evangelie zeg je, niets nodig. Je stuurt ze allemaal door. Je hebt misschien al wel zoveel predikers gehoord. Hè? Maar allemaal, ga maar door. Niks nodig. Ja, lieve mensen. Dan moet je het zelf maar weten. Maar dan blijft die schuld openstaan. Onverzoend ga je God tegemoet. Dat is ook werkelijkheid voor. Laat je met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Hij heeft zijn Zoon in de wereld gezonden tot een verzoening van onze zonden. Dan, gemeente, dan gaat de apostel weer terug naar waar hij mee begonnen was. En daar ga ik ook nog eventjes met u naar terug. Hij zegt dan, geliefde, indien nu God ons al zo heeft lief gehad, zo zien, dan zijn ook wij schuldig, verplicht. Het is niet dat zou kunnen, dat zou mooi zijn. Nee, schuldig, verplicht, elkander lief te hebben. Ja, dan kan de liefde van God die ons bereikt heeft, die jou bereikt heeft, die kan dan niet tot jou beperkt blijven. Die moet verder gaan. Die liefde moet verder gaan. Die moet naar de naaste toe, naar de broeder toe. Jazeker. Want zo wordt de liefde van God in jou volmaakt. Hè? Zo komt hij tot zijn doel. Dat is de betekenis van het woord volmaakt. Hè? De liefde van God die wordt zo in jou volmaakt. Dat hij overstroomt naar anderen toe. Niet dat jij iemand behouden kunt. Dat bedoel ik niet. Maar wel dat de liefde die jou getroffen heeft. Dat je die mededeelt. Aan een ander. Aan je broeder. Je bent schuldig elkander lief te hebben. Want indien we elkander lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Hè? Dan kun je wel gauw zeggen dat je God lief hebt. Maar niemand heeft ooit God gezien. Indien wij elkander lief hebben. Zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Heeft in ons zijn doel bereikt. Want dat is Gods doel, hè? Dat de liefde die je als zondaar ontvangt tot je verlossing, tot je verzoening, tot je leven. Dat je die liefde ook weer uitdeelt aan anderen. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En dat het dan toch zichtbaar zou mogen worden in deze teloorgaande wereld. Dat het zichtbaar zou worden ook van de gemeente van Urk. Zie hoe lief zij elkander hebben. De liefde Gods die straalt uit. Naar buiten toe. Naar elkander toe. Naar de broeder en naar de naaste. Schuldig elkander lief te hebben. Ja, gemeente, meer wil ik er niet van zeggen. We gaan stoppen. Het is genoeg zo. Genoeg. Om deze eerste kerstdag nog eens verder over na te denken. Want dit is de kern van het heilig evangelie. Amen.